Hartelijk welkom, u hier in de Grote Kerk en u met ons verbonden via de kerkomroep of YouTube. Op deze 8e zondag van de zomer is onze gastvoorganger dominee Pieter Ausoren voor velen van ons een bekend gezicht. Hartelijk welkom. De bloemen van de tafel gaan vandaag als groet en bemoediging en als felicitatie vanuit onze gemeente naar mevrouw Aletta Dubbelman-Schreuders. En er is al iemand die de bloemen graag bij haar wil brengen. Dan wijs ik u nog even op de zomervespers van deze avond. Liturg is dan dominee Rob Visser, ook voor velen van ons een bekend gezicht. En Cor Ardes speelt op het orgel. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Dan is er nu even stilte voor stil gebed. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Almachtige en barmhartige God, voor u liggen alle harten open. Alle verlangens zijn u bekend. En geen geheim is voor u verborgen. Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van uw Heilige Geest, zodat wij u van harte lief hebben en groot maken uw heilige naam. Amen. Groeten wij Christus als de Heer van ons leven. Bidden wij om zijn ontferming en de liefde van God over heel deze wereld. Bidden wij om zijn ontferming in al wat ons hart bezwaart. In de onrust en onvrede der mensen. In het woeden van heel de wereld. En in alle ellende die zomaar komt. En prijzen wij zijn naam. Want hij hoort de ellendigen en redt van de dood. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. De Heer zal bij u zijn. Gij, goede God, die herscheppend nabij wilt zijn aan allen op de levenszee die in nood en bedreiging uw hulp verwachten, kom ons tegemoet en spreek het woord dat ons houvast geeft in Messias Jezus, onze Heer. Dit uur en alle dagen van ons leven, door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 2. En het geschiet hierna dat David bij de ene de vraag stelt en zegt: zal ik opklimmen in een van de steden van Juda? En de ene zegt tot hem: klim op. Dan zegt David: waarheen zal ik opklimmen? En hij zegt: naar Hebron. David klimt daarheen op en ook zijn twee vrouwen, Achinoam, de Israëlitische, en Abigail, de vrouw van Nabal, de Karmeliet. Zijn mannen die met hem zijn, heeft David ook laten opklimmen, ieder met zijn huis. Zij zetten zich neer in de steden van Hebron. Dan komen de mannen van Juda en zalven daar David tot koning over het huis van Juda. Ze melden aan David en zeggen: de mannen van Javes Gilead zijn het die Saul hebben begraven. David zendt de boden uit naar de mannen van Javes Gilead en zegt tot hen: gezegend zult gij wezen door de ene, gij die deze daad van vriendschap hebt bewezen aan uw Heer, aan Saul, en hem hebt begraven. Nu mogen de ene aan u bewijzen daden van vriendschap en trouw. En ook ik zal aan u het goede doen, omdat ge dit woord hebt gedaan. En nu moeten uw handen sterk zijn. Word tot zonen van kracht, al is uw Heer Saul dood. Ook mij hebben zij het huis van Juda gezalfd tot koning over hen. Maar Abner, zoon van Neer, overste van de strijdschaar van Saul, heeft al meegenomen Is-Boshet, een zoon van Saul, en hem laten oversteken naar Machanaim. Hij maakt hem koning over Gilead, over de Asjuriet en over Israël, over Ephraim en over Benjamin en over Israël in zijn geheel. Een zoon van 40 jaar is Is-Boshet, zoon van Saul, als hij koning over Israël wordt. En 2 jaren is hij koning geweest. Alleen zij van het huis van Juda zijn achter David geweest. Uiteindelijk wordt het getal van de dagen dat David in Hebron koning is geweest over het huis van Juda 7 jaren en 6 nieuwe maanden. Zo spreekt de Heer. Uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd, Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Woord van de Heer. Evangelie van Jezus Christus zoals verhaald door Matteüs, hoofdstuk 14. En alle eten en worden verzadigd. Als ze wat er over is van de brokken ophalen, zijn dat 12 volle korven. Maar die hebben gegeten, dat zijn zo'n 5000 mannen geweest, afgezien van vrouwen en kinderen. En meteen dwingt hij de leerlingen de boot in te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen, terwijl hij zich van de scharen losmaakt. En hij maakt zich van de scharen los en klimt het bergland in om in afzondering te aanbidden. Toen het avond werd, was hij daar alleen. Maar de boot heeft zich al vele stadien van het land af opgehouden, geteisterd door de golven, want de wind is tegen geweest. Maar in de vierde nachtwaken komt hij naar hen toe, wandelend over de zee. Maar als de leerlingen hem zien wandelen over de zee, zijn ze verbijsterd. Ze zeggen: dat is een spook, en ze schreeuwen van vrees. Maar meteen spreekt Jezus tot hen en zegt: houd moed, ik ben het, vreest niet. Maar ten antwoord aan hem zegt Petrus: Heer, als u het bent, beveel mij over de wateren tot u te komen. Maar hij zegt: kom. Petrus daalt neer van de boot af, wandelt over de wateren en komt aan bij Jezus. Maar als hij naar de wind kijkt, wordt hij bevreesd en begint te zinken. Hij schreeuwt het uit en zegt: Heer, red mij. Maar meteen strekt Jezus de hand uit, neemt hem vast en zegt: kleingelovige, waartoe stond je zo onvast? En zij klimmen op naar de boot en de wind gaat liggen. Maar die in de boot brengen hem hulde en zeggen: u bent werkelijk een zoon van God. En ze steken over en komen op het land aan in Genezareth. En als de mannen van die plaats hem herkennen, zenden zij bericht naar heel die omstreek. En ze brengen tot hem allen die er kwalijk aan toe zijn. En ze hebben hem aangeroepen om alleen al de zoom van zijn kleed te mogen vastgrijpen. En zovelen als er hem vastgrepen, werden er gered. Tot zover de lezing van de schrift.
Loof zij u, Christus, in eeuwigheid.
Jonge helden, mijn neef Simon, eigenlijk een achterneef, maar ik zeg altijd neef. Neef Simon is 12 jaar en wil profvoetballer worden. Dat je altijd mag en moet voetballen. Niet pas sinds het wereldkampioenschap van een paar weken geleden, maar al een paar jaar wil hij dat. Hij speelt in een voetbalvereniging waarin jonge jongens leren voetballen en ook sportiviteit oefenen. dat je niet alleen de kinderen van je eigen club als mensen behandelt, maar ook de club waartegen je speelt als mensen ziet. En fatsoenlijk met ze omgaat. Aan de ouders, grootouders en ooms en tantes wordt geleerd dat ze langs de lijn niet mogen schreeuwen en roepen. En geen ruzie mogen maken met de scheidsrechter. Je ziet, iedereen leert heel veel daar op het voetbalveld. Ik heb niks met voetballen. Maar toch sta ik soms zaterdag vroeg op om met Theo samen te zien hoe Simon het doet. Hij is voor zijn leeftijd klein en niet heel sterk, maar wel heel slim. Hij speelt slim. Daardoor werd hij zelfs gescout om bij de junioren van FC Utrecht te komen spelen, misschien. Hij zag zichzelf al bij het eerstvolgende wereldkampioenschap spelen, want dan is hij 19 en wie weet wat je dan kunt. Maar in het leven gaat niet alles in een rechte lijn, merkt Simon nu ook. Bij FC Utrecht zeiden ze uiteindelijk: je bent veelbelovend, je speelt prachtig, maar je moet eerst nog maar een tijdje groeien en sterker worden. Want bij FC Utrecht moet je niet alleen slim zijn, maar ook sterk. David wordt niet in één keer koning in Jeruzalem. Dat duurt jaren. En het heeft 3 jaren geduurd voordat Jezus als een zachtmoedige koning op een ezeltje Jeruzalem binnenreed. En daarover gaan we het hier hebben. En jullie in je eigen deel van de dienst. En ik hoop dat we jullie allemaal weer goed terugzien. Tot straks. En ik geef jullie het licht. Dordtse broeders en zusters, al heel dit jaar, heel dit Matthäusjaar, lees ik in mijn diensten het evangelie van Matthäus parallel met de boeken 1 en 2 Samuel van het oude, het Eerste Testament. Vorige week las ik in de kerk van Koog aan de Zaan over de dood van de verworpen koning Saul en zijn zoon Jonathan, en de diepe droefheid van zijn gezalfde opvolger David daarover. En we lazen over de moord op Johannes de Doper, op last van de kwade koning Herodes, en Jezus' verslagenheid daarover en zijn vlucht naar de woestijn, om daar dan toch een hemels avondmaal te genieten. En vandaag hebben we verder gelezen. David begint een beetje koning te worden. Niet in Jeruzalem, maar in Hebron. Niet over heel Israël, alleen over Juda. En Jezus, ook al een beetje koning? Of is hij nog steeds op de vlucht voor Herodes? Het lid van de familie Herodes dat op dat moment koning van Israël heet. Koning zijn of worden over Israël is eigenlijk Gods onmogelijk. Het Israël van de Bijbel is geen staat als alle staten en geen volk als alle volkeren. Het is niet een gooi. Gooi is het enkelvoud van goyim, volkeren. Gaius, ons woord Gaius komt daarvan. Israël, Israël is een am. Een am is een metgroep, letterlijk. De strijdgroep van een koning of de gemeenschap rondom een heiligdom. De gemeenschap rondom een stamoudste. In elk geval niet een gegroeid geheel, maar een vergeroepen en verzameld geheel. Israël is geroepen en verzameld door de stem van God en wordt geleid, geestelijk geleid, door priesters en profeten. Ik vertaal dat am dan ook nooit hetzelfde als gooi, volk, want dan zou je twee keer hetzelfde krijgen en geen verschil meer horen. Ik vertaal am altijd met manschap of gemeenschap of gemeente, zoiets als dit. Dit is ook niet een zomaar gegroeid geheel, u bent niet allemaal familie, u bent wel broeders en zusters, maar uit roeping. En soms, als het niet duidelijk genoeg is, of als men de gemeente te simpel vindt, zeg ik godsgemeente of verbondsgemeente. In de islam heb je iets soortgelijks. Je hebt vele volkeren die geheel of gedeeltelijk islamitisch zijn. Maar je hebt ook de umma, hetzelfde woordstam als am. En de umma is de wereldwijde gemeenschap van alle moslims. De wereldwijde moslimgemeenschap. Dus niet één volk of één staat. Een wereldwijde gemeenschap uit alle volkeren en talen. En berg je als ze van de umma een islamitische staat willen maken. De godsgemeente Israël is niet een staat, niet een volk, maar is een am. Een oemaatje, geroepen wel ten dienste van alle volkeren, van alle goyim. Want die hebben dat nodig, dat er een gemeente is, een godsvolk, dat hen leert en voor hen bidt en voor hen strijdt en voor God strijdt. En God bekend maakt. De profeet Samuel en de ene hebben zich een tijd lang hevig gezet tegen de vraag van de godsgemeenschap ten tijde van Samuel om een koning, zoals de volkeren een koning hebben. Een beetje fatsoenlijk volk heeft een koning met wagens, een paarden, een leger dus ook. Is de ene, de eeuwige, dan niet meer de koning van Israël en Samuel zijn profeet? Tot slotte moeten God en Samuel er toch aan geloven. En gunt God aan de godsgemeente een koning. Saul heet hij, de gevraagde. De gemeente krijgt wat ze vroeg. Maar hoewel God hem heeft gekozen en aangewezen, is Saul niet de beste keus. Nou, hele geschiedenis, droeve geschiedenis. Een gezalfde des Heren die mislukt, dat kan dus. En dan komt David in beeld. Eerst nog een onschuldige herdersknaap. Later koning, maar ook een groot zondaar voor het aanschijn des Heren. Denk aan Uria en Bathsheba. Hoe hij Uria laat afmaken in de strijd om Bathsheba te kunnen inpikken. Maar schoon zijn zonden vele zijn, wordt hij en blijft hij de lieveling van God en mensen. Maar het wordt een lange weg voordat deze man naar Gods hart ook werkelijk koning is over heel Israël. Vele malen moet hij vluchten, uitwijken, onderduiken. In het evangelie van Matteüs is Jezus, anders dan in de andere evangeliën, als mogelijke koning maximaal een zoon van David, de zoon van David. Onder andere daarin dat hij op alle manieren van David afstamt, bij Matteüs, bij de anderen minder, maar dat hij meer dan in de andere evangeliën, in het Matteüs-evangelie, belaagd wordt door die of gene koning Herodes. En net als David telkens moet vluchten. Asiel zoeken. Jezus is bijna de eerste asielzoeker die we kennen. Om niet als alle jongetjes van Bethlehem als kind al vermoord te worden, belandt het kind Jezus met zijn ouders in Egypte. Alleen Matteüs heeft dat. En net als eens Jozef, Jacob en alle kinderen Israëls, moet hij overleven in het land van nood en dood. En hoewel tot en met in Bethlehem geboren, is hij ook later in Juda niet veilig, maar wijkt hij uit naar Galilea. Of, zoals vorige week, naar de woestijn. David heeft veel moeten zwerven. Psalm 56 in de oude berijmingen zegt: mijn God, gij weet hoe ik zwerven moet op aard. Maar de omzwervingen van David helpen mij ook om de omzwervingen van Jezus te zien. Jezus is niet zomaar een succesverhaal. De weg van Jezus te zien, zijn omzwervingen te peilen, ook zijn lijden daarin. En dan denk ik, het is waar wat de Heidelbergse catechismus zegt. Hij heeft niet slechts aan het kruis, maar de ganse tijd zijns levens geleden. En voor elke zondag denk ik bij de voorbereiding eerst: hoe gaat het deze keer met David, goed of slecht? En hoe gaat het vandaag met Jezus, goed of slecht? Oppervlakkig lezen dacht ik voor vandaag eerst: met David gaat het goed, het is een begin, een goed begin, en met Jezus gaat het nog niet zo, storm en tegenwind. En zijn rust en retraite op de berg wordt voortijdig afgebroken door leerlingen in nood. Maar het was inderdaad oppervlakkig bekeken. Na de dood van Johannes de Doper weet Jezus al wat hij zelf kan verwachten van Herodes, Herodia en dochter Salome. Ondanks alle sympathie van Herodes voor Jezus. Dat hebben dictators vaker, sympathie voor tegenstanders, voor dwarse figuren. Maar ze laten die evengoed rustig vergiftigen of ophangen. Jezus wijkt uit naar de woestijn, maar wordt daar niet met rust gelaten. Duizenden volgen hem. Zo kun je moeilijk onderduiken als duizenden achter je aangaan. Ik kan het ook positiever zien. De duizenden die hem zijn gaan volgen in zijn goede dagen in Galilea, volgen hem ook in zijn kwade dagen. En hij schudt ze niet af. En hij veracht ze niet. En tegen de avond voedt en verzadigt hij ze met brood en met vis. Maar er komt een dag en een uur dat ook zijn accu leeg is. Jezus is ook maar een mens. Dat is niet gering om een mens te zijn. Hij heeft waarachtig God, waarachtig mens willen zijn. Maar mens zijn betekent dat de accu leeg kan raken. Ook van Jezus. Ook hij moet aan de oplader. Het contact met de hemelse Vader. Ook hij kan niet zonder. Hij trekt, hij alleen, eindelijk alleen, het bergland in. Naar de berg van de bergreden, denk ik dan. Misschien, waarschijnlijk. Of de berg van de verheerlijking alvast. Matthäus 17 komt de berg van de verheerlijking. Om te aanbidden. Wat bidt Jezus dan? Gebeden van zijn vader David liggen voor de hand. Psalmen, ze zijn er in overvloed. Vol met lofprijzingen, dankzeggingen, aanbiddingen, uitroepen van vreugde, uitroepen van droefheid, van zorg. Schuldbelijdenissen. En er is dan ook nog eens het stramien van het Onze Vader dat er al was, dat door Jezus ook gebeden wordt en weer doorgegeven wordt. En dat is allemaal meer dan het verwerken van tekst, mochten we dat al denken. Jezus laat daar echt op, vindt daar zijn kracht en heerlijkheid. Zoals 1900 jaar later Etty Hillesum in haar gesprekken met God haar moed en haar kracht terug zal vinden. Intussen zijn zijn leerlingen in de boot naar de overkant in nood. Deze keer, of in elk geval in dit stukje evangelie, niet in al te grote nood. Maar wel in tegenwind met hoge golven. Ze gaan niet onder. Ze zijn in het schip en blijven in het schip. Maar ze komen ook niet vooruit. Het lijkt een beetje op de christenheid van Europa. Het meer dat hier zee heet, niet voor niks. Thalassa. Doet denken aan alle zeeën in de schrift. Het is het domein van de antikrachten tegen God en zijn rijk. En niet alleen vissers op zee kunnen in nood raken. En niet alleen asielzoekers in hun rubberboten of minder zijn in nood. Ook op de wal en met twee benen op de grond kun je zijn op zee in nood, zoals we straks zullen zingen. En dan in die nood geschiet twee keer het onmogelijke. Ik ga het dus ook niet verklaren. Eerst is het eerste onmogelijke is dat Jezus aankomt wandelen over de golven. Hij was toch een mens, of niet soms? Maar even is hij al de zoon aan Gods rechterhand, de verheerlijkte, de opgestane. Maar zo kennen zijn leerlingen hem nog niet. Dat moet wel een spook zijn wat zij zien. Denk niet dat het kinderlijke angst is of ongeloof of kleingeloof. Fantasma staat er in het Grieks. Spook moet het betekenen. Maar hoe vaak horen wij niet zeggen dat Jezus, Heer over de golven, de opgestane, de levende, dat een vrome fantasie is. Een wensdenken, een sprookje.
Het lijkt op Jezus, maar het is het niet. Het is niet de echte. Petrus gelooft op zijn stem dat het de echte is. Krijgt vertrouwen, geloof. En dan gebeurt het tweede onmogelijke. Ook hij, ook Petrus, wandelt dan over het water. Hij was toch ook maar Petrus, een mens. Hij wandelt over het water naar Jezus toe. En dat lukt, dat wonder geschiet, zolang hij Jezus in het oog houdt. Hij zakt door zijn vloertje als hij de wind en de golven, alle tegenslag, aankijkt. De hand van Jezus redt hem en bewaart hem. En dan het derde wonder. Samen wandelen ze naar de boot. Het lijkt het geloof van nog steeds wel. In vertrouwen op de stem van Jezus en met de blik gericht op hem en aan zijn hand wandelen we over het water. Vorige week zondag keek ik naar zondagavondgast, reporter Nasri Habiballah. En die zei, op een gegeven moment, toen ik alle oorlogen tegelijk van het Midden-Oosten moest verslaan, kreeg ik het gevoel dat ik begon te verdrinken en dat de tijd was gekomen toch even mij terug te trekken. En Etty Hillesum schrijft in haar dagboeken: mijn God, na dit gesprek met jou kan ik er weer even tegen. Het gaat vandaag dus niet slecht met de bedreigde Jezus en zijn leerlingen. Het gaat heel goed. Nadat hij een nacht door heeft gebeden op de berg. Het gaat niet zomaar goed, het gaat niet automatisch goed. Maar dat gesprek met God, dat doet het wonder. Jezus vermoedt alles schavot of een kruis in de koningsstad. Maar toch gaat hij met goede moed op Jeruzalem aan. En dat belooft uiteindelijk alle goeds en vrede voor zijn leerlingen en voor de scharen die hem volgen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
in de voorbije week en vandaag zijn in de stiltekapel gebeden, verzuchtingen, uitroepen, dankzeggingen en smeekbeden geschreven. Het roert mij dat mensen die deze kerk bezoeken onder de indruk zijn van het gebouw, maar ook erop rekenen dat hier gebeden wordt. Dat wat zij opschrijven op een of andere manier bij God komt via een gemeente die dingen bij God brengt. En dat kan vele vormen krijgen. Volgende week in het evangelie komt een hond voor via de Syro-Fenicische. En die zichzelf vergelijkt met een hond. En dit is geschreven ook in het gebedenboek. Lieve Lizzie, voor andere mensen was je misschien maar een hond. Maar voor ons was je een groot en belangrijk deel uit ons gezin. Had je rust in vrede. Geweldiger dan water en dan wind is in de hoogte God die overwint. Laten we bidden. Hemelse Vader van David en van Jezus, wij danken u voor David. Dat gij hem, ondanks al zijn misstappen en zonden, in dienst hebt genomen en gezalfd als uw herderlijke en koninklijke dienaar op aarde bij uitstek. En dat gij hem hebt begiftigd met een overvloed van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen die Jezus heeft kunnen bidden en die wij nog steeds zingen en bidden. En wij vragen, wil in ons goed en ons kwaad zo gul en vergevend voor ons zijn als voor David, uw dienaar. Zo zingen wij samen. Hemelse Vader van David en van Jezus, we danken u voor Jezus, Davids zoon, lang verwacht. Dat gij hem, het lam Gods onschuldig, aan Israël en de volkeren hebt geschonken als uw herder en koning bij uitstek. En hem, een mens als wij, op uw hoogte hebt gebracht, boven het geweld van water en van wind. Wij danken u voor al zijn bidden op de bergen en voor het Onze Vader, zijn model van bidden. En wij vragen u, wil ook ons, met ons vertrouwen en onze twijfel, in onze gebeden toelaten bij u. En gun het ook ons te wandelen over het water aan de hand van Jezus. Zo zingen wij samen. Hemelse Vader, God van Abraham, Sarah en Hagar, wij danken u dat gij Abraham en zijn nazaten hebt geroepen tot geloof en tot zegen voor de volkeren. En wij vragen u dat alle kinderen van Abraham in hun verschillende geloofsgemeenschappen in onze woelige en warrige volkerenwereld tot zegen mogen zijn en vredestichters mogen wezen. Volhardend in lofzang en gebed, met velen samen en als enkelingen. Zo zingen wij samen. Hemelse Vader, van Abraham, van David en van Jezus, getroost door de muziek, door lofzang en gebed, door elkaars gezelschap en uw goddelijk woord, bidden wij om blijdschap voor de bedroefden, de mensen in rouw, de mensen zonder moed, om nieuwe kracht voor de zieken, goede moed voor de stervenden, brood voor de hongerigen, vrede voor mensen in oorlog, vrijheid voor wie gevangen zitten, verlossing voor verslaafden en een gastvrij huis voor wie asiel zoeken. En voor ons allen een plaats aan uw hart. Zo bidden wij samen. Gij woont in stilte. In stilte fluisteren wij u toe wat alleen gij kunt horen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. gaat heen in vrede tot de vreugde van deze dag en tot uw dienst in de nieuwe week. Zegene en behoede u, onze barmhartige en overmachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.